De tijd dat Bitcoin werd gezien als iets voor criminelen en dat banken er eigenlijk alleen maar om moesten lachen, die tijd is nu wel voorbij. Bitcoin is inmiddels een serieuze asset geworden. Gaan banken dan het eigenlijk nog wel redden? Daarover praten we in de podcastaflevering van vandaag. Hallo CryptoCoiners, hartelijk welkom bij de CryptoCoiners podcast van donderdag 3 juli 2025. Dit is aflevering 409. Het rapportcijfer is sinds vorige week niet veranderd. Onveranderd is een 5. Sterker nog, als je de Bitcoin Vandaag podcast ook volgt, dan weet je dat we eigenlijk elke dag heen en weer jojoen tussen een 5 en een 2. En dat heeft ook alles te maken met het sentiment op het ogenblik. Dat is afwachten, hoewel je het bijna niet zou verwachten. We zien hem zo meteen ook wel even in beeld. Maar als je de Bitcoin charts bekijkt, met name de urenchart, dan gaat de prijs op dit ogenblik heel snel omhoog. Hoe komt dat? Hoe serieus moet je dat nemen en zo? Daarover hebben we het straks ook eventjes. Voordat we dat gaan doen, voordat we naar die charts gaan kijken, wil ik het eerst even met je hebben over die bankensector, die iedereen uitlachte die met Bitcoin bezig was en die Bitcoin in het hoekje van crimineel plaatste. Inmiddels is dat heel anders geworden, maar inmiddels laten ook de cryptobedrijven goed van zich horen en is de aanval op die bankensector en die financiële sector volledig ingezet. Een mooi voorbeeld is de nieuwe app van Kraken. Die heet Krak, op zijn Nederlands uitgesproken. Niet echt een hele mooie naam voor een app, maar goed, het zal wel een knaller worden. Want die bewuste app is eigenlijk opgezet om te gaan concurreren met PayPal en dergelijke apps, waarmee het eigenlijk heel makkelijk wordt om geld over de hele wereld te sturen, zonder dat je te maken hebt met allerlei beperkingen die worden opgelegd door banken. Probeer maar eens om wat geld naar bijvoorbeeld Tokio te sturen, los van het feit dat je 23 formulieren moet invullen als je dat via de bank doet, en ook nog eens een keertje heel lang moet wachten voordat dat geld er is en er heel veel geld voor moet betalen. Dan zoek je al snel een alternatief. En een van die alternatieven is PayPal, en een ander alternatief is dus nu die Krak app. Ik blijf een aparte naam vinden. Kraken geeft aan dat die app 110 landen faciliteert en je kunt meer dan, en nou komt het mooie, je kunt meer dan 300 zogenaamde activa gebruiken om geld te sturen. Dus je hoeft geen euro's of dollars over te maken, je kunt gewoon fiat gebruiken natuurlijk, maar ook cryptocurrencies zoals bijvoorbeeld Bitcoin en uiteraard dus ook stablecoins. Het allerbelangrijkste is misschien wel het feit dat ze iets hebben bedacht waardoor je niet meer te maken hebt met bankrekeningnummers, SWIFT-codes, hoe die codes ook allemaal heten die je daar hebt. Het gaat heel simpel met een zogenaamd cracktag systeem. Je krijgt een naam. Net als je bijvoorbeeld bij PayPal een e-mailadres gebruikt, gebruik je bij die Kraken app een naam. En op basis daarvan wordt het heel makkelijk om iemand geld te sturen natuurlijk. Maar wat er ook nog bij zit, en ik praat nu eerst even over de voordelen die het voor jou heeft als gebruiker. Je kunt ook heel automatisch sparen. Er zit een zogenaamd spend and earn systeem achter. En dat betekent dat je op alles dat je niet gebruikt, dus zeg maar op je bankrekening, wat geen bankrekening is, het geld dat je in die app hebt zitten, daar kun je rente op verdienen. En die percentages die gaan hard. Die zijn veel hoger dan welke bank je ook kan betalen, tot wel 10%. Dat heeft natuurlijk alles te maken met wat zij doen met jouw geld. Daar komen we zo meteen nog even op terug. Hier zit natuurlijk een visie achter. En heel duidelijk is, Kraken wil de traditionele markt, als het gaat om met name op dit ogenblik internationale betalingen, zometeen komen we nog even op andere onderdelen van het bankwezen terug, die markt die willen ze, zoals het mooi heet, verstoren. Dit is gewoon een typisch geval van disruptie. Ze willen de strijd aangaan met bedrijven als PayPal, Wise, wat technisch gezien misschien geen bank is, maar je wel als bank zou kunnen zien. Revolut wordt ook met name natuurlijk een partij die hier last van zou kunnen gaan hebben. Ze willen die hele markt, die hele wat ook wel de remittance markt wordt genoemd, de markt van internationale betalingen, die willen ze simpelweg gewoon eventjes helemaal overhoop gooien. Het probleem, ik zei het net al, van dergelijke markt is op dit ogenblik meestal dat je te maken hebt met hoge kosten. Dat geldt eigenlijk voor alle partijen die ik net noemde. En ook de tijd die het duurt voordat geld ergens anders is. Nou, wat ze dus nu gaan doen, ze maken gebruik van een heel eenvoudige app. Het is super simpel om dit te doen. Je hebt niks te maken met dingen als blockchain en gas fees en keys en dat soort werk die je wel zou kunnen hebben als je daadwerkelijk via crypto wallets gaat overboeken. Dat halen ze allemaal weg. Het is super simpel. De interface lijkt heel erg op die van een bank zoals opnieuw Revolut of N26 of noem ze allemaal op. Die zogenaamde neobanken. Ik wil het niet hebben over de gebruiksinterfaces van apps zoals die van Rabo of die van Knap en zo, natuurlijk één groot drama nog steeds. Maar het allerbelangrijkste is dat deze app een Trojaans paard is. En een Trojaans paard, je weet het misschien, het is vermomd als iets heel anders, maar in feite gebeuren er dingen die helemaal niet worden verwacht. Dit gaat met name om de adoptie, zoals het heet, van gedecentraliseerde finance. Kijk, je weet het, een bank is een gecentraliseerd iets. Die bankrekening die jij hebt, het geld dat je op die bankrekening hebt staan, dat staat op een aantal computers die door die bank worden beheerd. Dat is geen blockchain-achtig verhaal, het is volledig gecentraliseerd. Gedecentraliseerd geld, zoals we bijvoorbeeld tegenkomen bij Bitcoin en andere assets, andere stablecoins, is een heel andere tak van sport waar banken op dit ogenblik nog relatief ver van blijven. Af en toe lees je wat aankondigingen. Toevallig vandaag weet je van de ECB dat ze nu een blockchain willen gaan gebruiken om euro's over te boeken. Zeg me iets als ik over Ripple nadenk. Maar in feite zijn banken nog steeds gecentraliseerd. Dat is dit niet. Wat deze gasten heel slim doen is het volgende. Ze proberen jou binnen te halen door het te laten zien hoe makkelijk het is om geld over te maken. Met name internationaal, hoe snel dat gaat. Dus jij hebt zoiets, en dat wordt dus gewoon aan de value proposition genoemd. Jouw waardepropositie is van super makkelijk om wereldwijd geld over te maken. En het kost haast niks. Veel mensen, miljoenen mensen zou je bijna zeggen, hebben last van dit probleem. En zoeken eigenlijk al heel lang naar een oplossing hiervoor. Maar zo gauw je eenmaal die app gebruikt, dan krijg je te maken met wat je een buitenkant zou kunnen noemen, de earn-mogelijkheden. Als je een wallet hebt, ken je het misschien wel. Stel je voor, je hebt Cardano in je wallet zitten. ADA is daar het symbool van. Dan weet je ongetwijfeld dat je die Cardano kunt staken. Je kunt dat vastzetten, min of meer. Je kunt het ook snel weer opnemen. En de tijd dat die Cardano gestaked is, krijg je er, noem het maar, een staking reward over. Een beloning, wat je rente zou kunnen noemen. Het is niet zo heel hoog op dit ogenblik, nog maar 2,5-3% geloof ik. Hij was veel hoger dan dat. Maar het is gratis geld wat je krijgt. Dat geld krijg je ook, of zo'n reward krijg je ook via de Krak-app van Kraken. Ik moet er steeds om lachen. Dat komt omdat het geld dat je in die Kraken-app hebt zitten, in die wallet, eigenlijk bloot wordt gesteld aan zogenaamde DeFi-protocollen, gedecentraliseerde finance-protocollen. Ze kunnen het uitlenen, ze kunnen het in liquidity pools gooien, allemaal technische dingen waar je eigenlijk niets van hoeft te weten. Je hebt er ook niks mee te maken, je hoeft helemaal geen D-apps of zo te gaan gebruiken, je hoeft geen private keys in de gaten te houden, je betaalt geen gas fees enzovoort. Die app zit daar gewoon tussen, maar jij krijgt er wel voor betaald. En dat maakt dus van die app een Trojaans paard. Ze proberen miljoenen mensen binnen te halen die allemaal problemen hebben met die betalingen. Met het geld dat het kost, met de omslachtigheid ervan. En die miljoenen mensen, die geven ze vervolgens toegang, echt helemaal naadloos, tot dat hele ecosysteem. Dat hele decentralized finance ecosysteem. Waarbij je dus niks meer met traditionele fiat te maken hebt. En je hoeft je daar als klant verder helemaal niet bewust van te zijn. Jij krijgt gewoon een hele mooie vergoeding voor het geld dat je er hebt staan. En als ik zo eens even gelezen heb hoe het allemaal gaat werken, kun je zelf kiezen voor de risicofactor. Je kunt nul risico nemen met een wat lagere opbrengst. Je kunt meer risico nemen. Je kunt dat weer diversificeren. Kortom, het is een hele krachtige manier om je geld voor je te laten werken. En die wereld van DeFi, decentralized finance, is superkrachtig, tegelijkertijd ook heel complex. Die complexiteit halen ze weg. Ze maken het super simpel. En dat betekent dat ze daarmee dus de traditionele financiële dienstverlening, banken en noem maar op en zo, natuurlijk keihard gaan aanvallen. Want waarom zou je nog geld op een bankrekening zetten als je er geen rente over krijgt, als je alleen maar te maken hebt met een hoop geldvergoedingen die je moet betalen, want een bankrekening is niet meer zo goedkoop tegenwoordig. Tenzij je bij een neobank zit, maar dan betaal je het op een andere manier wel terug in de vorm van koersverlies en zo. En je niet meer te maken hebt, je hebt bij banken alleen maar te maken met romslomp, bureaucratie, know your customer vragen. Vragen als je een groot bedrag naar het buitenland wilt overboeken, wat volledig legitiem is. Noem maar op, blokkering als je probeert om crypto te kopen met een bank, met geld dat je op een bank hebt staan. Afijn, je hoeft er waarschijnlijk, hoef ik je daar verder niets meer over te vertellen. Nou, dat gaat dus veranderen. Onder andere door deze nieuwe app van Kraken. Maar we zien meer voorbeelden. En het mooiste voorbeeld is misschien wel, en dit is ook typisch zo'n Trojaans paard. En ik vond het opvallend dat daar eigenlijk nauwelijks reactie op kwam vanuit het publiek. Wij hadden afgelopen vrijdag hadden wij een livestream samen met Miot Curves, de Business Development Manager Europe van Bybit. En dat ging natuurlijk over de overstap van Bybit-gebruikers, zoals jij misschien ook wel bent, naar het nieuwe Bybit Europa-platform. En wat Miot vertelde, wat hij vertelde wat ik heel interessant vond, maar werd dus niet op het gereageerd, is Bybit heeft veel meer plannen dan alleen maar een tradingplatform zijn. Ze hebben natuurlijk al die Bybit Card met die hoge cashbacks. Zij vinden het blijkbaar de moeite waard om jou een cashback te geven die kan oplopen tot echt 8%. En sowieso 10% als je voor de eerste keer doet, een maand lang. Dat betalen ze ergens van. Dat komt uit hun marketingbudget. Ze willen dus zoveel mogelijk mensen die kaart laten gebruiken met gratis Netflix en Spotify en gratis ChatGPT en noem maar op en zo. Dat doen ze niet voor niets. Zij willen duidelijk die kaarten of het gebruik van die kaarten, die debitcards, weghalen bij de traditionele banken. Maar Miert zei nog iets. Hij zei, hij wilde er niet te veel over kwijt nog, maar hij zei van een volgende logische stap voor Bybit zou zijn dat wij ook IBAN-nummers gaan aanbieden. En moet je je voorstellen wat dat betekent? Een instituut zoals Bybit, waar miljoenen mensen over de hele wereld op handelen en dus geld hebben staan en crypto hebben staan. Die crypto kan worden gebruikt voor van alles. Je kunt er betalingen mee verrichten. Denk aan het IBAN-nummer. Je zou de crypto die je zelf hebt kunnen gebruiken als zeg maar een soort onderpand voor leningen die je zou willen afnemen. Wat nu in feite al gebeurt als je handelt. Hè? Als je gaat hefboom traden, wat eerder trouwens in Europa ook weer mogelijk wordt. Het biedt allemaal dat soort mogelijkheden die op dit ogenblik alleen maar door banken worden verstrekt. Dus de rol die banken krijgen wordt een stuk minder belangrijk. En als ik nu een bank zou zijn, dan is dit wel het moment dat ik, als ik al ben gestopt met lachen over Bitcoin en crypto, me serieus zorgen zou gaan maken over mijn toekomst. Want het is maar de vraag of wat die banken op dit ogenblik allemaal proberen, heel krampachtig, ze lopen weer achter de feiten aan, om mee te doen, of dat wel op tijd gebeurt. Die twee voorbeelden die ik even wil noemen, de eerste is Bunk, die heel lang volledig anti-crypto waren. Ik heb zelf notabene mails gehad van Bunk dat ik moest stoppen met crypto. Want als ik dat niet zou doen, zou mijn Bunk-account worden geblokkeerd. En dit ging over een paar opnames van Bitfavo. Het ging nergens over. Maar dat zijn ze inmiddels, daar zijn ze op teruggekomen. Inmiddels kun je als Bunk-klant, het is nu in beta, kun je ook met crypto gaan handelen. Een ander mooi voorbeeld is iets verder bij ons vandaan. In Duitsland, de Deutsche Sparkasse, de grootste bank, de ING van Nederland. Die komen nu ook, volgens mij 26 gaat dat gebeuren volgend jaar, met crypto voor al hun klanten. Al hun klanten, dat zijn een hoop 50 miljoen, die is echt de grootste bank in Duitsland. Die kunnen straks via hun spaarkassenrekening gewoon met crypto gaan traden. Nou, dat had je natuurlijk, dat had nooit gekund een paar jaar geleden. Een paar jaar geleden was crypto daar nog verboden en werden rekeningen geblokkeerd, net zoals we in Nederland hebben gezien. Maar komen die maatregelen die banken dus nu aankondigen, komen die eigenlijk nog wel op tijd? Of wil je als bank misschien serieus gaan nadenken over een exit scenario? Want de rol die een bank nu nog heeft, die wordt steeds kleiner. Want heel veel dingen die je nu nog bij een traditionele bank doet, of zelfs bij een neobank, worden eerdaags overgenomen door handelsplatformen zoals Kraken, Bybit en noem ze verder allemaal op. Als je meer wilt weten over mijn mening over dit soort zaken, dit is natuurlijk alleen maar mijn rant, het is mijn mening, dan wil je misschien eens een kijkje nemen op mijn Substack, www.cryptocoins.nl/substack, 100% gratis. Daar post ik regelmatig artikelen. Om te beginnen elke dag een update, mijn analyse van de Bitcoinprijs, maar ook achtergrondartikelen over Bitcoin, crypto, geld en noem allemaal maar op. Dus www.cryptocoins.nl/substack. Oké, genoeg daarover. Wij gaan naar de charts. En als je meekijkt nu op YouTube, dan zie je nu ook een chart in beeld. En de eerste chart die ik even laat zien is niet de chart die je normaal gesproken in de CryptoCoins podcast ziet. Want dat doen we meestal in de Bitcoin Vandaag podcast, elke werkdag. De urenchart van Bitcoin. Want op de urenchart is iets interessants te zien. Alweer een flinke prijsstijging van Bitcoin. De Bitcoinprijs staat zomaar boven de $110.000 op dit ogenblik in een markt die, kijken we naar dat rapportcijfer, op zijn minst afwachtend is. Echt positief gestemd is hij zeker niet. Waar komt dit vandaan? Deze urenchart die er heel erg bullish uitziet opeens, maar die twee dagen geleden nog zwaar bearish was. Het antwoord hierop is super duidelijk. Dit is het gevolg wat je nu ziet, vooral van liquidaties, van zogenaamde short squeezes. Ik heb net even snel gekeken en ik zag de verhouding tussen long en short squeezes echt exponentieel stijgen. Op dit ogenblik was het geloof ik $300 miljoen versus $40 miljoen of zo. Dus $300 miljoen aan short leningen, of eigenlijk dus geld wat geleend is, short trades, is even snel geliquideerd. Mensen gingen ervan uit, naar mijn mening helemaal niet zo onterecht, dat de prijs eerder zou gaan dalen dan zou gaan stijgen. Dat gebeurde niet door een of andere push die waarschijnlijk gevoed wordt door enthousiasme over wat er op dit ogenblik in Amerika allemaal gebeurt of eigenlijk lijkt te gebeuren. En als gevolg daarvan stijgt de Bitcoinprijs, die short leningen, die short trades, die krijgen een margin call, zoals het heet. Dat betekent, de bitcoin die is geleend om te verkopen, moet snel worden teruggekocht. Dat gaat automatisch door handelsplatformen tegen de marktprijs. Dat levert automatisch prijsstijging op. Straks zijn al die short trades, die short handelaren wel uitgeknepen natuurlijk. Maar voorlopig levert dat een hoge prijs op. En ik heb het hier toevallig over gehad. Zo toevallig is dat natuurlijk niet in de podcastaflevering, de Bitcoin Vandaag podcastaflevering van vandaag. En ik heb de informatie erover zelfs nog wel hier staan volgens mij. Ja, ik zei vanochtend, als er vandaag, en dit was toen dus nog niet het geval, dit was vanochtend om 8 uur toen ik dit schreef. Als we vandaag een nieuwe piek krijgen die hoger ligt dan de $109.802, dat is dus gebeurd. En als er daarna de komende uren een dal komt dat hoger ligt dan $108.586... dan is de kans erg groot dat we zomaar, eigenlijk volledig onverwacht, in ieder geval deze week, een nieuwe all-time high voor Bitcoin gaan zien. Het enige wat je wel absoluut wilt meemaken dan, is dat het volume nog even flink toeneemt. Het is eigenlijk nu nog wat te laag, zoals je ziet. Maar ik had niet verwacht dat ik dat deze week zou zeggen. De kans op een nieuwe Bitcoin recordprijs van $112.000, iets hoger dus, is toegenomen door deze actie hier. Nogmaals, het volume moet wel een beetje meewerken. En het nieuws, dit moet snel gebeuren. Want als er vanmiddag vanuit Amerika, ik kom daar zo nog even op terug, wat minder goed nieuws komt over de werkloosheidscijfers en de economische ontwikkelingen daar, kan het opeens zomaar de andere kant op schieten. Oké, tot zover de urenchart die ik normaal gesproken niet bijpak. We gaan even naar de maandchart nu voor vandaag. Er is een nieuwe maand begonnen namelijk, 2 dagen geleden. Wat die maandchart betreft, hij is nog steeds bullish. Even terugblikken, wat ik altijd doe. Koen, als je hier nog weet wie ik ben. Vorige maand heb je gezegd dat ik wel relatief bearish ben en pessimistisch ben over Bitcoin. Nou, laat me even terugblikken over juni, want ik zei ik zei begin vorige maand dat ik nog steeds niet zo optimistisch ben. Ik zei vorige maand, ja, de snellere charts die laten zien dat het gewoon lastig is om door die all-time high heen te breken. Dat zien we trouwens nu ook weer, tot op de dag van nu eigenlijk zien we dat gebeuren. En ik zei begin vorige maand, de kans op dalingen van de Bitcoinprijs richting de $100.000 is voor mij groter dan de kans op spectaculaire stijgingen. En dit was duidelijk voor mij duidelijk op de charts, voor heel veel van jullie trouwens ook. Veel mensen zeiden, ja dat klopt, ik zie dat ook zo. Bleek ook daadwerkelijk zo te zijn. We hebben dalingen gezien, onder de $100.000 zelfs. De prijs van Bitcoin heeft even op, ik geloof, $98.000 gestaan. En is niet vorige maand, ik praat niet over deze maand, vorige maand niet boven de $110.000 gekomen. Dus inderdaad, het was allemaal niet zo positief als ik zei het eigenlijk al, het wordt waarschijnlijk niet zo'n hele denderende maand. Voor juli wordt het heel interessant. Want als je naar juli kijkt, dit is de maandchart, dan kun je beginnen met de zogenaamde intervalvolatiliteit. Die is net alweer een klein beetje gestegen. Ik heb er een indicator voor hier, een Pearl of een Pine Script is dat, waarin je de intervalvolatiliteit kunt zien. Op dit ogenblik is die bijna 5, 4,9. Als je vraagt, wat is de intervalvolatiliteit? Dat is niets anders dan een percentage. Het is het verschil tussen de low en de high op de maandchart. Dus simpel voorbeeld, als de low op de maandchart 100 is en de high is 103, dan is de intervalvolatiliteit 3%. Nou, hier is hij al bijna 5%, 4,9 nu. Maar je moet weten dat normaal gesproken, als je zeg maar anderhalf jaar terug zou gaan en het gemiddelde pakt, dan heb je een redelijk normaal cijfer, is het 20%. En afgelopen maand, juni, was het heel laag, was maar 12,6%. Dat hebben we al lang niet gezien. En dat geeft aan dat er dus vorige maand, in de maand juni, best wel veel afwachtende beleggers waren. Die hadden het er allemaal niet zo mee. Die waren min of meer onzeker door de tariffs, wat Trump allemaal ging doen, de schuldenlast van Amerika die opliep, de financiële situatie in Europa, enzovoort, enzovoort. Dus dat is één. We hadden een relatief lage intervalvolatiliteit. Deze maand is de verwachting dat hij sowieso alweer op de 12,6% gaat komen natuurlijk. En als dat zou gebeuren, dan heb je een behoorlijke bandbreedte waar de prijs zich binnen kan ontwikkelen. Dus als de intervalvolatiliteit in deze maand hetzelfde blijft als die in vorige maand, zou het zomaar kunnen dat we deze maand prijzen gaan zien, bitcoinprijs gaan zien van $118, misschien wel $120.000. Het hoeft niet al te lang te duren, maar het kan. Aan de andere kant komt er vanmiddag een klap, want vanmiddag om 2:30 komt er wat nieuws uit Amerika en dat kan weer een kettingreactie veroorzaken. Komt er een klap waardoor beleggers opeens negatiever worden, dan zouden we ook zomaar kunnen terugzakken naar de $98.000. Dat is nog steeds een bodem die relevant is. Hou die dus goed in de gaten. Maar dit is, die intervalvolatiliteit gaat alleen maar over het bereik. Die gaat niet over van we gaan daar naartoe of we gaan daar naartoe. Zeg maar de maximum en de minimumprijs die we zouden kunnen gaan zien. Ervan uitgaande dat we net zoveel beweging zien in juli als in juni. En voor je beeldvorming, dat is best wel veel. Als je erover nadenkt dat op Wall Street vroeger altijd werd gezegd, vroeger is maar een paar jaar terug, ga naar huis in mei en kom pas in september terug. In mei verkoop je alles, in september gaan we weer handelen. Daar is geen sprake van nu. We zitten midden in de zomer en moet je eens kijken wat er op dit ogenblik allemaal gebeurt in de wereld en ook op Wall Street. We zien bizarre dingen op Wall Street. Straks pakken we de Wall Street Angst en Hebzucht Index er trouwens ook nog wel even bij. Terug naar die maand juli waar we nu in zitten. Nou, waar ga ik vanuit? Heel simpel, die $110.000 zone is heftig sterk. Daar zit veel weerstand. Je ziet het nu ook, op de maandchart zie je dat niet zo goed, maar je ziet het heel duidelijk op die urenchart. De prijs is daar net even geweest, $110.000. Daar staat hij nu op, bijna exact, $110.002 nu. Als ik deze podcast opneem, het is nu 11:57 op donderdagmiddag, donderdagochtend eigenlijk nog. Daar zit veel weerstand. En je ziet langzaam maar zeker, en die urenchart duurt niet meer zo lang, nog maar 6 minuten. Je ziet een wick ontstaan aan de bovenkant, wat aangeeft dat daar afwijzing is. Kopers en verkopers zijn het er blijkbaar niet helemaal over eens of die prijs wel gerechtvaardigd was. En de prijs lijkt nu weer te dalen tot iets onder die $110.000. Niet zo heel spannend. Belangrijk is dat het laat zien dat er veel weerstand zit. Telkens als de prijs in de buurt komt van die $110.000, is er sprake van afnemend momentum op de langere charts. Het volume neemt af op de langere charts. Kortom, blijkbaar, je ziet het heel duidelijk terug. Die prijs is al 3 maanden op rij getest. Je ziet het momentum telkens afnemen. De prijs sluit dan onder de onderste band van de Keltner Channels. Je ziet het volume afnemen hieronder. En nog iets belangrijks op die maandchart, wat eigenlijk een consistente prijsverhoging. Dus inderdaad een nieuwe all-time high, maar een prijs die vervolgens ook een tijd lang boven die all-time high blijft. Wat dat in de weg staat is eigenlijk de candles op deze chart. Die staan het in de weg. Want wat je nu ziet gebeuren als je even inzoomt op die maandchart en we kijken even naar die laatste paar candles, dan zie je dat we niet te maken hebben met een parabool. Waar is mijn kwastje? Daar is mijn kwastje. Niet een parabool die zo loopt, maar we zien eerder dit gebeuren. Het kan niet zo mooi tekenen, maar je snapt wat ik bedoel. Je ziet het hier terug aan de candlesticks. Die lopen zo af. En dat betekent dat het momentum niet aan het toenemen is. Er wordt niet hard op het gas gedrukt. Nee, het gaspedaal wordt eerder losgelaten op dit ogenblik. Naarmate de maanden vorderen, je ziet dat dus terug sinds april van dit jaar, naarmate de maanden vorderen, wordt het momentum steeds minder. Deze candlestick kun je nog niet meenemen, want dat is de candlestick van deze maand, van juli. Maar hier is het gewoon heel duidelijk te zien. Naarmate de maanden vorderen, neemt het enthousiasme, de interesse om te traden steeds verder af. Volume loopt terug en dus ook het momentum. Belangrijk om dat in de gaten te houden, maar dat is pas één. Het tweede is, normaal gesproken, dat hebben we nu al 3 keer op rij gezien. Moet je een paar jaar terug, maar toch 3 keer op rij gezien. Telkens voor een all-time high zie je eigenlijk eerst een periode van een paar maanden waarin de prijs niet zo heel veel beweegt. Kijk, hier gingen we op weg naar de laatste all-time high. Dat was die van januari dit jaar. En kijk wat er daarvoor gebeurde. Een aantal maanden lang bewoog de prijs amper. En ik weet nog, want we hadden het ook al de CryptoCoins podcast, dat veel mensen zeiden van, ja, hoe lang duurt dit nou nog? Hoe lang duurt dit nou nog, die zijwaartse beweging? En dit kan lang duren. Dit duurde in dit geval bijna een half jaar. En daarvoor hadden we die enorme all-time high van februari dat jaar. Ook weer een all-time high. En daarvoor hadden we zelfs nog eentje hier. Hier zit en hier. En deze all-time high hier, opnieuw een periode van stabiliteit eigenlijk. De prijs bewoog niet zoveel, waardoor veel handelaren zeiden van, wanneer gaat de prijs nou eindelijk een keertje bewegen? Er gebeurt amper wat. Nou, daar zitten we nu niet. We hebben de afgelopen maand weliswaar wat minder volatiliteit gezien. Nee, dat volatiliteitspercentage ging terug naar 12%. Maar dat gebeurde in een rally, in een aantal maanden achter elkaar van consistente prijsstijgingen. Technisch gezien is het trouwens niet echt een rally, maar in ieder geval in een opwaartse prijsbeweging. We hebben dus eerst, naar mijn mening, een aantal maanden van serieuze consolidatie nodig, waarin de prijs gewoon een tijdje lang in een bepaalde zone zit, voordat we echt hele hoge, consistente prijsstijgingen kunnen gaan zien. En dat zie je naar mijn mening dus pas eind dit jaar, het laatste kwartaal van dit jaar. Laten we ervan uitgaan dat de prijs een paar maanden lang een beetje rustig beweegt. Maar tot dat plaats heeft gevonden, verwacht ik eerlijk gezegd niet dat we consistent die hogere bedragen gaan zien. We gaan hogere bedragen zien, dat kan eigenlijk niet anders. Straks gaan we dat mooi even bekijken als we de logaritmische chart erbij pakken. Die toekomstvoorspellende chart die ik er elke week even bij haal. Eerst nog even over die maandchart. Wat denk ik zelf deze maand? Daar gaan we weer. Ik denk dat we zouden zo een all-time high kunnen gaan zien, maar dat zal dan waarschijnlijk een kortdurende zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat de tijd begint te worden voor wat zijwaartse beweging en misschien zelfs wat prijsdalingen de komende tijd, dan dat we echt serieus een all-time high gaan zien, die echt ergens over gaat, niet zomaar een wickje. En wat ik natuurlijk goed in de gaten ga houden is opnieuw het volume. Je ziet het nu eigenlijk al maanden op rij, deze maand nog niet meerekenen natuurlijk, maar maanden op rij afnemend. Er staan flink wat lijnen op deze chart getekend, dat is even niet anders, maar de EMA 20 hou ik in de gaten, dat is de middelste lijn van de Keltner Channels, een exponentieel voortschrijdend gemiddelde. Die geeft support aan. Op dit ogenblik staat hij rond de 80, denk ik. 79, even kijken of ik hem kan vinden. 79.349 dollar. Dat is een supportzone, die hou ik in de gaten. OBV natuurlijk, de Unbalanced Volume Indicator, dat is deze hier. Die is nu lekker bullish. Hij was vorige maand al bullish, alleen maar meer bullish geworden. Parabolic Stop and Reverse, die is bullish, maar dat heeft niet zoveel te betekenen, want dit gebeurde niet in een parabolische prijsstijging. Hij is evengoed bullish. En de ondergrens trouwens voor mij, ik denk niet dat we daar gaan komen, het zou me verbazen, maar toch, is 78.000 dollar. Dat wordt niet door deze chart gedicteerd. Dat zie je met name terug op de logaritmische toekomstverwachtingschart. Die pakken we er zo even bij. En ik moet er nog een keer bij zeggen, superbelangrijk, dit is geen voorspelling. Niemand kan de prijs voorspellen, ook ik niet. Ik zou het wel willen kunnen, maar ik kan het niet. Dit is mijn verwachting over wat er gebeurt. Die is gebaseerd op de charts en ik kijk altijd op dezelfde manier naar die charts. Maar het is niet meer dan mijn verwachting. Daar wil je geen enkele beslissing op nemen. Je wilt niet op basis daarvan zeggen van, oh, dan is dit het moment om Bitcoin te kopen, want dit of dat. Of, oh, dan is het moment om nu iets te verkopen. Doe dat altijd zelf, het nemen van zulke beslissingen op basis van je eigen onderzoek. En doe dat altijd, dat is een tip die ik je wel kan geven en graag wil geven. Doe dat ook altijd op dezelfde manier. Wat we hier ook doen in de podcast. Altijd op dezelfde manier. Dan neem je ook altijd hetzelfde soort beslissingen natuurlijk. Oké, wat die ATH betreft, denk het niet, eerlijk gezegd. Echt een serieuze ATH. Ik denk eerder een zijwaartse beweging op dit ogenblik. Zo 20-80 hadden die kans in. Nog even naar de weekchart, want die is ook nieuw. We zitten in een nieuwe week. Hij is al een paar dagen oud, maar toch, we zitten in een nieuwe week. Er is niet zo heel veel veranderd. We hebben een nieuwe piek te pakken. Dit is de weekchart, hè? Of deze candle heb ik het over. Deze tel ik nog even niet mee. Wel als het om pieken gaat trouwens, maar verder tel ik hem niet mee. We hadden al een nieuwe piek te pakken. Dat was de week van 19 mei. Dat is deze, 112.000 dollar. Dat was ook een all-time high trouwens natuurlijk. Dat is nog niet eens hoor, heel lang geleden. Anderhalve maand terug. We zijn nog steeds op weg naar een nieuwe piek. Hij zou er zomaar, eigenlijk technisch gezien, zou hij zelfs boven die piek moeten komen om deze weekchart consistent bullish te houden. Er is weer momentum en dat zie je duidelijk hier aan de afgelopen week. De prijs is boven de bovenste band van de Keltner Channels gesloten. Dat laat zien dat het momentum weer is teruggekeerd. Dat was de week daarvoor even niet zo. De prijs staat keurig. Er staan veel lijnen op deze chart. Ik ga er even één of twee uitzetten, dat je het wat beter kunt zien. De Keltner Channels even uit. Dat doen we zo. En dan zet ik even de MA200 aan. Aan. En de SMA20 ook. Dat zijn deze drie. Dus deze drie lijnen gaat het om. Laat PSR ook maar even uitzetten. Dan wordt het allemaal nog wat duidelijker. PSR staat hier zo. Daar, zo zie je uit. Even nog wat andere dingen weghalen. Zo, nu wordt het echt duidelijk zichtbaar. Drie lijnen en de prijs. En je ziet onderin hier heel rustig naar boven kabbelend. Dat gaat gewoon al heel lang zo. Een stijgende MA200. En dat laat duidelijk zien. Ik zei dit volgens mij in de podcast van vorige week ook al. Dat als je door de jaren heen kijkt. Want die MA200 gaat over 200 weken. Dus over 4 jaar. Zie je dat de prijs van Bitcoin door de bank genomen alleen maar stijgt. Natuurlijk zijn er af en toe wat dalingen. Denk maar terug aan wat we in 2020 en 2022 hebben meegemaakt. Maar onderaan de streep stijgt de prijs van Bitcoin eigenlijk altijd. En dat zie je zelfs aan de MA50 terug, die eigenlijk ook al heel lang een stijgende lijn vertoont. Hij was zijwaarts, dan moet je echt terug naar de periode waarin de oorlog uitbrak in Oekraïne en de coronacrisis. Maar eigenlijk stijgt hij ook voortdurend. Die MA20 is wat volatieler, die beweegt af en toe ook vrolijk naar beneden. Dat hebben we bijvoorbeeld eind van de winter gezien, begin van het voorjaar eigenlijk gezien. Toen ging hij wat naar beneden, nu stijgt hij weer. Maar veel belangrijker is de volgorde van die lijn, in ieder geval voor mij, ik kijk er altijd naar. En ik bedoel voor mij persoonlijk, niet voor de maand mei. Om te beginnen wil ik in een bullish trend waar we nu in zitten op deze weekchart, wil ik dat de MA200-lijn onderin staat. dan de MA50 erboven en dan de MA20 erboven. Eigenlijk, als je echt wilt praten over een stabiel bullische trend op basis van alleen deze drie lijnen, moeten ze allemaal naar boven wijzen. Dat doen ze op dit ogenblik. Maar die drie lijnen dicteren voor mij niet de trend. De trend, en hier hebben we het vorige week over gehad in de podcast toen, we hebben wat over technische analyse gepraat, die trend die wordt voor mij gedicteerd door de pieken en de dalen. Dat is maatgevend. Nou, de pieken en de dalen die geven al een bullish trend aan. En die wordt hier maximaal ondersteund, die bullish trend, door deze drie MA-lijnen. Zolang dat zo blijft, weet je dus, die prijs wordt ondersteund door die MA-lijnen bedoel ik, weet je dus dat de kans op nieuwere highs best wel groot is. En dat betekent dat de kans op een all-time high, hoe kort die misschien ook duurt, ook best wel heel groot is op dit ogenblik. Maar het gaat dus om hoe lang die all-time high duurt. Wordt die all-time high een nieuwe vloer voor volgende all-time highs? Dat is eigenlijk het punt hier. Vriend en vijand van Bitcoin zijn het erover eens dat we dit jaar waarschijnlijk prijzen gaan zien richting de $150.000. Geen wonder, kan haast niet anders als je de wat langere charts bekijkt. Maar wat gebeurt er nu? We zijn maar al te snel geneigd om in te zoomen op nu. Wat gebeurt er deze week, deze dag, deze maand? Op dit ogenblik, voor de weekchart, ziet alles er heel erg mooi uit. De prijs staat boven de MA20, die boven de MA50 staat, die boven de MA200 staat. Maar dat betekent ook dat er wat dingen zijn om in de gaten te houden. Zoals die MA20-lijn die hier loopt. We hebben al, en dat was helemaal niet zo lang geleden, één of twee weken terug, hebben we een prijsdaling gehad van Bitcoin zomaar richting de 98.000. In heel korte tijd. Dit was tariffs. Dit was de onrust die ontstond doordat die tariffs duidelijk impact kregen. De angst voor de tariffs, die werden aangekondigd, dan en dan, zoveel procent. Die hadden een enorme impact op de financiële markten. En die angst sloeg meteen door naar Bitcoin, want hoe graag we ook willen roepen dat Bitcoin een asset en een safe haven is, en hoe erg dat ook is, het is een asset en een safe haven, maar het is ook, dus heeft een dubbelrol, het is ook nog steeds een soort tech-aandeel. Het is geen aandeel, maar de prijsontwikkeling van Bitcoin loopt vaak heel erg parallel met de prijsbewegingen van aandelen in de tech-sector op bijvoorbeeld Wall Street. Dit wat we nu zien gebeuren is een hartstikke mooi voorbeeld. Het gaat nu waanzinnig met die tech-aandelen, met name in de AI-sector op Wall Street. Het nieuws wat gisteren kwam, dat Trump een deal heeft gesloten, een handelspact met Vietnam, versterkt dat alleen maar. En wat je dan ziet is, die tech-aandelen gaan in de lift, dan gaat Bitcoin ook in de lift. Maar af en toe, als er slecht nieuws komt, tariffs, noem maar op en zo, dan daalt die prijs van Bitcoin zomaar. Dit is dan een niveau dat je in de gaten wilt houden. Die 98 is haalbaar, dat hebben we gezien vorige maand of twee weken geleden nog. Hier, die MA20, die op dit ogenblik, en dan praat ik over eigenlijk de candle van vorige week, die toen op $95.000 stond, $94.900 nog wat, dat is een bodem waar je niet onder wilt komen. Als de prijs onder die bodem komt, onder die MA20 dus, en er zelfs onder sluit, dan weet je dat de stabiliteit hier weg is. Want dan bevestigt dit niet meer de trend. Dan is dit een ander signaal dan dit. Het is niet meer trend ondersteunend, zoals je het zou noemen. En ik zeg dan eigenlijk altijd, de trend is niet meer stabiel bullish. En dat is een eerste signaaltje dat de zaak zou kunnen gaan omkeren. Voorlopig geen sprake van, het ziet er allemaal best goed uit. Wat je hier heel duidelijk ziet, zelfs deze week, is dat er veel weerstand zit op die $110.000 zone. Dat is deze waar nu de prijs ongeveer ook op staat. Hij staat nu op 109,9, maar dat is bijna 110.000. 5 weken op rij, als je deze week meerekent, 6 weken, maar deze week rekenen we niet mee. 5 weken op rij zie je dat de prijs moeite heeft om door die $110.000 heen te komen. Er zit dus veel weerstand. Dat komt, er zijn veel verkopers die daar hun winst willen nemen. En er zijn relatief weinig kopers die prijs willen betalen. Als je daar aan twijfelt, kijk alleen maar naar het volume op de uurchart die je net zag. Dat ziet er dan niet goed uit. Dus die weerstand is er. En waar ik dus enorm goed op blijf letten op de komende weken, wat deze weekchart betreft, is de prijs zelf. Blijft die boven de MA20 en daardoor de MA20 boven de 50 en de 200? Blijven al die MA-lijnen stijgen? Wat gebeurt er op de snellere charts, de dagchart en de urenchart? Die bespreken we niet meer in deze podcast. Dat doen we in de Bitcoin Vandaag podcast elke dag. Maar ook die houdt u goed in de gaten. En spoiler alert, de 1-urenchart op dit ogenblik is super spannend. Die heb ik je net al even laten zien. Zo'n spoiler is het niet. Dus die hou ik op een dag als vandaag natuurlijk heel goed in de gaten. En voor de rest gewoon de standaard dingen, wat ik net al zei. De trend, blijven de pieken en dalen in orde. Nou, dan even de toekomstverwachting van wat de Bitcoinprijs betreft. Je weet het, dit is die logaritmische 2-weken chart. Dus elke candlestick staat voor 2 weken. We zijn dus aan een nieuwe begonnen. En voor jouw beeldvorming, als de prijs op of in de buurt van deze dikke groene lijn blijft die hier loopt, en dat doet hij nu al heel lang, gaan we toe naar een koers begin volgend jaar, of eind dit jaar, hoe je het wilt zien, van rond de $158.000. Dat is zomaar haalbaar. Zou dat niet gebeuren en zou de prijs gaan dalen, wat ook zomaar kan, maar blijft de prijs boven deze support die al jarenlang stand houdt, zelfs daarvoor al jarenlang stand houdt, meetbaar en zichtbaar via eind 2022, 3 jaar geleden inmiddels al, dan zie je dat we evengoed nog uitkomen dit jaar op een prijs die hoger is dan waar we nu staan. We komen er namelijk uit op $116.000. Tot zover deze chart. Ziet er allemaal nog steeds prima uit wat die toekomstverwachting betreft. We houden deze chart elke week erbij natuurlijk in de gaten. De goudprijs, hoe gaat het daarmee? Lijkt allemaal niet zo lekker te gaan, maar valt wel mee hoor. Dit is een bullish trend met nu even een zijwaartse beweging. We hebben een dal te pakken dat lager is dan het vorige dal. Maar we moeten nog een piek zien die lager zou moeten eindigen dan deze piek. Om deze chart te laten omkeren naar bearish. En de vraag is of dat gebeurt. Het zou kunnen, ik zeg erbij, hoewel we op dit ogenblik wat opleving zien op de beurzen, de financiële beurzen, wat automatisch impact heeft op de goudprijs. Je weet het, goud is een veilige haven. Goud is geen tech-aandeel, zoals Bitcoin dat wel is, of wordt gezien. Dat betekent, als het goed gaat op de beurs, of als beleggers heel erg bullish zijn over wat er met aandelen gebeurt, dan daalt de interesse in goud. Dat neemt dan af. Ironisch genoeg op dit ogenblik begint de vraag naar goud wel toe te nemen, ook bij institutionele beleggers. Dat zie je niet altijd terug op dergelijke charts. Met name in China wordt er op dit ogenblik veel miningactiviteit gepleegd als het om goud gaat. Niet over crypto, maar over goud in dit geval. Maar op de charts is dat dus even niet te zien. Dat komt wel weer. Zo gauw de onrust op Wall Street weer uitbreekt, en naar mijn mening kan dat niet meer lang duren, want Trump stopt niet met die tariffs en die zijn echt niet goed voor Amerika, hoe graag die wil dat ze dat wel zijn, dan zie je deze goudprijs ook weer stijgen. En ik verwacht dat we in het komende half jaar dat record van $3500 voor 1 troy ounce, dat is ongeveer 31 gram, iets meer, dat record van $3500, ja, dat gaat aan de haal natuurlijk, dat gaat weg. Dat kan niet anders dan dat dat wordt verslagen en dat we veel hogere goudprijzen gaan zien. Al is alleen maar vanwege de waardevermindering van de dollar natuurlijk. Maar genoeg daarover even. We gaan even naar de angst en hebzucht op index op Wall Street. Dit is natuurlijk bizar. Vorige keer, dit is een week geleden, stond hij op 58. En volgens mij de week daarvoor nog op neutral. 58 is het begin van greed. Nu staat hij bijna op extreme hebzucht in 2 weken tijd. Nou, dat alleen al laat mij zien dat handelaren het gewoon ook niet meer weten. Die vluchten van angst naar hebzucht. En dan weer terug naar angst. Ze laten zich leiden door het kleine beetje goede nieuws dat er is. Naar mijn mening is het volledig overtrokken wat er hier gebeurt. Het meeste wat de meeste oorzaken, of de belangrijkste oorzaken voor deze hebzucht op dit ogenblik, liggen eigenlijk bij een paar punten die je allemaal onderuit kunt schoffelen. Allereerst de sterke beursprestaties. De week die we net hebben gezien, de afgelopen week, was goed. Eerlijk gezegd, de Amerikaanse beurzen deden het prima. De Dow Jones ging omhoog, de S&P 500 ging omhoog, de Nasdaq Composite ging omhoog. Alles ging goed. En in sommige gevallen zelfs nieuwe records. Dat geeft natuurlijk, als je een belegger bent, een goed gevoel van, oh kijk, we gaan weer de goede kant op. Dan, dit kan veranderen naarmate de maand vordert. Maar de Fed heeft aangegeven dat de inflatie min of meer onder controle is. Hij is nog steeds te hoog, vinden ze. Paul heeft net in Portugal er weer wat over geroepen, gisteren of eergisteren. Maar de rente is nog steeds aan de hoge kant. 4,5% in Amerika is veel hoger dan wat wij als hier als rente hebben. 2%, iets meer dan 2 geloof ik. Maar in Amerika is het gewoon ruim 2 keer zo hoog. Dus dat is wel een klein struikelblokje. Wat belangrijk is, op dit ogenblik denken alle aandeelhouders en alle handelaren op Wall Street dat het dus heel goed gaat met de inflatie. Dat blijkt niet zo te zijn, want er zijn nu alweer uitspraken gekomen van medewerkers van de Fed, ook mensen die weten hoe het spelletje wordt gespeeld, die zeggen van, wij denken eerlijk gezegd dat we weer renteverhogingen gaan zien in de rest van dit jaar en geen renteverlagingen. En als dat gebeurt, dan breekt de crisis uit in Amerika, want Trump zal er alles aan doen om Jerome Powell, de baas van de Fed, eruit te knikkeren. Ik ben benieuwd wie er dan komt te zitten. Wat er ook gebeurt, goed voor de Amerikaanse economie, kan dat nooit zijn. Het is sowieso nu op dit ogenblik, het verhaal dat de inflatie heel goed gaat, dat het veel beter gaat dan men had verwacht, is een reden voor handelaren om juist weer bullish te worden, enthousiast te worden. Dan hebben we natuurlijk die tech-aandelen. Hè. De meeste prijsverhogingen, de meeste aandelen die betrokken waren bij die rally die we hebben gezien, dat waren natuurlijk tech-aandelen. Dat waren AI-bedrijven. Ja, en dat geeft natuurlijk dat straalt wel af op de hele markt. Dan ziet alles er opeens heel positief uit. En dan willen beleggers graag weer terug in aandelen. Je ziet het trouwens ook terug als je kijkt naar de AAII Sentiment Survey. AAII Sentiment Survey. Dat is een onderzoek dat elke twee weken, volgens mij elke week wordt gedaan onder beleggers op Wall Street. Van hoe bullish of hoe bearish ben jij eigenlijk? Nou, heel lang, echt maanden op rij, volgens mij zelfs langer dan een jaar, was de uitkomst van die survey negatief. Oftewel, de meeste beleggers waren bearish. Er waren veel meer bearish beleggers dan bullish beleggers. Geloof het of niet, dat is zomaar omgekeerd. De afgelopen week is het precies andersom geworden. Het aantal beleggers dat nu bullish is in Amerika is bijna 50%, 45% nu. Het aantal bearish beleggers, dat was ruim 40%, is nog maar 30%. En dat betekent dat je dus nu voor de eerst, sinds een jaar, meer bullish dan bearish beleggers in Amerika hebt. Hoe lang dat zo blijft, nou, dat zullen we nog wel eens even zien. Want ik zei het net al, die paar dingen waar beleggers nu op focussen zijn waarschijnlijk eerder schijnbewegingen dan dat het serieus ergens over gaat. Maar het is een feit dat op dit ogenblik de markten bullish zijn en dat heeft dus een positieve impact op de Bitcoinprijs. En apart genoeg, als de markten straks heel lang bearish worden, heeft dat korte termijn een negatieve impact op de Bitcoinprijs. Die daalt snel met de tech-aandelen mee. Maar daarna gaan mensen het weer zien als een veilige haven en zie je de prijzen automatisch weer stijgen. Dus voor Bitcoin is het eigenlijk linksom of rechtsom alleen maar goed. Dan heb ik het nog niet eens over de dollarprijs. De dollarindex daalt natuurlijk ook. Vandaag iets gestegen, maar eigenlijk gewoon gedaald. Tijdenlang al ook goed voor de Bitcoinprijs. Nou, terug nog even naar crypto. Hoe zit het met de heatmap? Dit hebben we lang niet gezien. Groen en op sommige punten zelfs al donkergroen. Donkergroen betekent dat de prijs van een asset met meer dan 5% is gestegen de afgelopen 24 uur. Dit ziet er prima uit vandaag. Trouwens, gistermiddag was het ook al lekker traden op dit ogenblik. Zeker als je de cryptocurrency daytrading strategie gebruikt. De meldingen die komen niet zo heel regelmatig, want er zijn er niet zoveel. Maar als je instapt, is de kans op een winst trade gewoon erg groot. Het ziet er allemaal goed uit. Dus dit is ook goed nieuws. De vraag is hoe lang dit natuurlijk zo blijft. Vandaag wordt spannend, want vanmiddag om 2:30 komen op Wall Street de werkloosheidscijfers naar buiten. De verwachtingen zijn niet zo heel erg groot. Het blijkt dat in de private sector, zoals ze het daar noemen, het aantal banen is gedaald met sowieso 30.000. Dus ik ben benieuwd waar de banen dan wel vandaan moeten komen. Het zou kunnen betekenen dat het werkloosheidscijfer er niet zo heel goed uitziet. Ik ben heel benieuwd hoe aandeelhouders en beleggers daarop gaan reageren trouwens. Wat we wel eventjes kunnen doen. Ah, dit is trouwens interessant. Hier zijn de liquidaties waar ik net over had. Kijk, 300 miljoen is er uitgelekt inmiddels. En daarvan is bijna 300 miljoen in short squeezes en maar 50 miljoen in long squeezes. Dit is over de afgelopen dag trouwens. Wat heel interessant is waar zit die over de afgelopen 12 uur? Nee, hier is het duidelijk zichtbaar. Dit stuk hier over de afgelopen dag, dat verklaart ook die enorme prijsstijging van Bitcoin, was het aantal short squeezes, hè, dus pessimisten die buiten de boot vallen, groter dan het aantal long squeezes. En hier trouwens ook 5 keer zo groot over de laatste 4 uur. 38 miljoen short wat verloren is gegaan en maar 8 miljoen long wat verloren is gegaan. En over het afgelopen uur is het 8 keer zoveel. Kijk, hier zie je het al wel duidelijk terug over het afgelopen uur. Deze is minder interessant. Deze en die zijn interessant om in de gaten te houden. Als je afvraagt waar deze data vandaan komt, dit is CoinGlass, coinglass.com. Kun je gewoon opzoeken. Ik pak dit er altijd bij als ik kijk naar de markt, als ik zoek naar verklaringen voor snelle prijsdalingen, snelle prijsstijgingen. Heeft dit te maken met squeezes of is dit een organisch verloop? Is het een autonoom verloop? Meestal zijn het squeezes van mensen die gewoon te veel geld hebben geleend en waarvan het account dus wordt geliquideerd. Nog eventjes tot slot de CryptoCoiners scanner. Hoe gaat het daarmee? Best wel veel meldingen. Je ziet het elke minuut. Zijn er wel een paar te vinden op het ogenblik. Dit zijn instapmeldingen volgens de CryptoCoiners daytrading strategie. Laat ik maar even stoppen. We gaan even kijken naar de trend op dit ogenblik. En dan kijken we even naar de trend op Bybit van de USDT-markten. Dit is de grote Bybit Global Exchange. Niet de nieuwe Bybit Europe Exchange. Daar is nog niet zoveel handel op het ogenblik. Dit ziet er natuurlijk niet zo heel prettig uit voor altcoin liefhebbers, want de trend, hoe mooi de altcoin prijzen ook even zijn gestegen de afgelopen 24 uur en soms ook wat stijgen, maar meestal toch wel dalen. Hoe mooi ze ook zijn gestegen de afgelopen dag. De trend is bearish. Hij was, 60,8% bearish vorige week. En nu is hij nog steeds heel bearish, 55,2. Dat is echt, dit laat duidelijk zien hoeveel angst er is op dit ogenblik. En het duurt echt wel, je hebt wel een paar dagen van prijsstijgingen nodig voordat je de trend op de altcoin charts weer flink ziet dalen. Of de bearish trend flink ziet afnemen en langzaam maar zeker weer ziet omkeren naar een bullish trend. Prettig is dit allemaal natuurlijk nog niet. Het maakt dus ook een altcoin season op dit ogenblik, hoeveel mensen daar ook op zitten te wachten, niet echt iets waar je rekening mee wilt houden de komende 6 maanden. Dan heb je echt wel meer nodig dan een paar dagen een beetje een bullish trend of een paar dagen een prijsstijging. Oké, tot zover de belangrijkste dingen uit de CryptoCoins podcast voor vandaag. Morgen ben ik er weer, maar niet met de CryptoCoins podcast, dan met de Bitcoin Vandaag podcast. Die komt elke werkdag. Dan kijken we op de wat snellere charts, met name naar de koersontwikkeling van Bitcoin. En dan spreek ik elke dag mijn verwachting uit. Als je meer informatie wil, meer achtergrondartikelen enzovoort enzovoort, kijk dan eens naar www.cryptocoins.nl/substack. Dan kun je alle artikelen lezen die ik daarover te schrijven heb. Ik ben er volgende week weer, volgende week woensdag met het CryptoCoins Café, waarin we live gaan traden. En volgende week donderdag ook met een nieuwe aflevering van de CryptoCoiners podcast. Tot dan, happy trading, dag.